We gaan een stukje lezen uit het boek Richteren. En u zult het misschien vast nog wel hebben onthouden dat we het vanavond gaan hebben over het stukje Richteren 6, vers 33 tot en met 40. En dan hoop ik ook iets persoonlijks te vertellen, wat mij heel erg doet denken en wat ik ook heb meegemaakt in de weg die ik naar Enschede heb gemaakt vanaf de mooie Veluwe. Maar dat zometeen, maar we gaan eerst een stukje lezen, Richteren 6, vers 33 tot en met 40. En daar staat in Richteren 6, vers 33, nu hadden heel Midian, als ook Amalek en de mensen van het oosten zich verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jezreel. Toen bekleedde de geest van de Heere Gideon, hij blies op de bazuin, en Abiezer werd achter hem bijeengeroepen. Ook stuurde hij boden door heel Manasse, en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naphtali, en zij trokken op hun tegemoet. En Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie, ik ga een wollen vacht op de dorstvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht, een schaal vol water. En Gideon zei tegen God, laat uw toorn niet tegen mij ontbranden. Als ik alleen deze keer nog spreek, laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen. Laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw. En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw. Tot zover. Voordat we hierover na gaan denken, gaan we nog een lied luisteren en zingen. Dat is opwekking 429. Hele bekende ook. Het gaat ook over dat God ons de weg wijst als we zelf geen uitkomst meer zien. En ik ken het ook van mensen in persoonlijke situaties, rondom ziekte, rondom psychische nood. Dat mensen gewoon zelf niet meer weten hoe ze eruit moeten komen. En u kunt het vast wel aanvullen met allerlei andere omstandigheden. En dan zingt het lied, God wijst mij een weg. Als ik zelf geen uitkomst zie, langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. En ik wil jou vragen om dit lied te luisteren, te zingen, maar het ook echt te belijden met het hart, door de krachtige werking van de Heilige Geest. Opwekking 429.
Thank you. ik door de wildernis, hij leidt mij. Het toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan.
We hebben de vorige keer erbij stilgestaan. Dat is namelijk dat we gezien hebben dat de vijanden van Israël in beweging komen. We hebben gezien dat de Heere God Gideon roept. En dat staat ook gelijk in het eerste vers dat we gelezen hebben. We hebben de vorige keer over gesproken. Dat vers 33, heel Midian als ook Amalek en de mensen van het oosten, de vijanden van die tijd, komen in beweging als de Heere met Gideon bezig is. We hebben toen ook gezegd, dat gebeurt wel vaker. Als de Heere bezig gaat met iets, moeten we er rekening mee houden dat de vijanden zich gaan beroeren. Omdat de vijanden niet willen dat het werk van God zichtbaar wordt. Maar, hebben we ook de vorige keer bij stilgestaan, nu even kort weer terughalen. We hebben in vers 34 gelezen dat Gideon bekleed wordt met de geest. In de grondtekst staat, dan zou je zo kunnen lezen, dat de geest bezit neemt van Gideon. Dat niet de geest het kleed van Gideon is, maar dat Gideon het kleed van de geest is. En dat is wel heel bijzonder. Want Gideon die gaat dan handelen. Hij blaast op de bazuin. En dan op het moment dat hij op de bazuin blaast, wat voor mij echt het teken is dat hij zich laat drijven, zich laat bewegen door de Heilige Geest. En het woord van de Heere God wat hij gekregen had, de opdracht, dat hij daaraan gehoorzaam is en daarin stappen wil ondernemen, dat dan zijn mensen, families, mensen van stammen opstaan en zich achter hem scharen. En dat heb ik de vorige keer niet gezegd, maar het is wel goed, omdat ik daar in de voorbereiding toch nog bij stil werd gezet, dat het wel heel bijzonder is, want er staat dan als eerste, als hij de bazuin blaast in vers 34, en Ebiezer werd achter hem bijeengeroepen. Maar dat waren juist de mannen die in hetzelfde hoofdstuk zijn doodvonnis hadden uitgesproken. En hadden gezegd van, ja, breng Gideon maar naar buiten. Want hij heeft de Baal vernietigd, dat altaar, en die gewijde paal omver gehakt. Breng hem maar naar buiten, dan zullen wij hem doden. We hebben toen gezien dat Joas, de vader van Gideon, tussen beiden is gekomen. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder om te zien dat op het moment dat de geest vaardig wordt over Gideon, dat dan Die strijd verdwijnt. En waar moet ik dan aan denken? Dat wij het ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, dit principe moeten hebben. Dat wij ons moeten laten leiden, moeten onderwerpen aan het woord van de Heere God. Moeten onderwerpen aan de leiding van de Heilige Geest. Want ook de Heilige Geest, we kunnen dat lezen in de Korinthebrief, Paulus heeft het gezegd, dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. De Heilige Geest van God woont in ons. Hij heeft bezit van ons genomen. En dat wij leren om vanuit het nieuwe leven te leven. En dan geloof ik werkelijk dat God harten verandert. Dat God met mensen bezig gaat. En dan moeten we niet zeggen van, ja, dat moet ik niet zeggen, laat ik het maar gewoon bij mezelf houden. Ik moet niet veranderd worden. Ja, ook ik moet veranderd worden, omdat ik gevormd moet worden naar die opdracht die God ons gegeven heeft. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest, om vanuit dat nieuwe leven te leven. Om dat oude als voor oud te houden, als voor dood te houden. En het doel te leven wat God heeft met mijn leven, met ons leven. En dat houdt dus in dat wij werkelijk door de Heilige Geest en door het woord van God, door de opdracht die God ons heeft gegeven, dat wij ons daaraan onderwerpen. En dan zie je dus dat scheidingen wegvallen. En het wonderlijke is, en dan komen we een beetje bij wat we vanavond wat dieper willen gaan behandelen, ook ja, iets persoonlijks hoop ik met u te delen. Dat is dat Gideon, als hij dan ziet en zij trokken op hun tegemoet, dan zien we als het ware Gideon met Ebiezer, de familie Ebiezer, en dan de stam Manasse, die twee halve stammen samengevoegd en nog andere stammen samengevoegd worden, om oorlog te gaan voeren tegen Midian. En dan zien we Gideon naar God toe gaan. En dan zegt Gideon tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie, ik ga. En dat is wel heel bijzonder. Want we hebben gelezen dat de Heere God tegen hem gezegd had, je moet gaan in deze uw kracht. Richter 6 vers 14. Ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? En de Heere heeft in heel hoofdstuk 6 laten zien dat hij Gideon heeft gezonden. En toch vraagt Gideon hier een teken. Maar weet u wat ik zo mooi vind? Is dat de Heere God helemaal niet Gideon bestraft. En helemaal niet zegt van Gideon, wat zeg je me nou zeggen? Ik heb je toch die woorden gegeven, ik heb je toch de opdracht gegeven. Ik heb toch gezegd dat je in die kracht moest gaan. Ik heb toch gezegd dat ik Israël verlossing door jouw hand zou geven. Ik heb toch gezegd dat ik al die Midianieten zou verdrijven en de Amalekieten zou verdrijven en die mannen van het oosten zou verdrijven. Nee, maar dat doet de Heere niet. De Heere hoort Gideon als hij dat tegen de Heere zegt van, ik ga een wollen vacht op de dorstvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogt op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen zoals u gesproken hebt. En dan staat er helemaal niets dat de Heere God iets gezegd zou hebben. Nee, er staat alleen in vers 38, kunnen we het lezen. En zo gebeurde het. En zo gebeurde het. En dat zegt mij, dat leert mij wel iets dat Gideon niet zozeer iets vraagt vanuit ongeloof, maar dat Gideon echt in zijn relatie met de Heere God bevestigd wil worden, telkens weer bevestigd wil worden in de weg die hij gaat. Dat zien we verderop in hoofdstuk 7 ook, dat de Heere met hem spreekt. En dat is zo bijzonder mooi. God luistert naar Gideon. En God zegt niets, maar God beantwoordt aan de vraag van Gideon door het te doen. En we zien dan bij Gideon echt een geloofsvertrouwen, want de volgende morgen staat hij heel vroeg op en wringt de vacht uit en peste de dauw uit het vacht. En dan een schaal vol water komt eruit naar voren. Dauw, dat staat in Hosea 14, vers 6. Hosea 14, vers 6. Dauw. Er staat in Hosea 14, vers 6, ik zal voor Israël zijn als de dauw. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Dat de dauw in het Oude Testament, dat geeft altijd iets weer van de zegen die van boven komt. Bijvoorbeeld ook in Zacharia 8, vers 12, daar staat, want het zaad zal voorspoedig zijn, voorspoed van het zaad. De wijnstok zal zijn vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven en de hemel zal zijn dauw geven. Dus die opbrengst die kan er komen doordat de hemel de zegen geeft. De hemel geeft de dauw. En zoals de dauw voor de aarde een zegen is, waardoor de groei ontstaat, is ook de Heere God voor Israël als de dauw. Een zegen voor Israël. En dat is wel een heel mooi beeld, want als je verder zou gaan inzoomen op de dauw, dan zie je op een gegeven moment het volk Israël door de woestijn gaan. En dan komt ook de dauw in de nacht En dan de morgen trekt de dauw weg. En wat zien we daar? Manna. Ja, daar zou je natuurlijk ook heel veel over kunnen zeggen. Dat doen we nu vanavond niet. Maar dat is het. Hè. Als de Heere zijn zegen geeft, dat zien we te midden van het volk Israël. Als de Heere zijn zegen geeft, en ja, dan zien we altijd, dan wordt altijd Jezus Christus zichtbaar. Dan wordt altijd Jezus Christus zichtbaar. Nou, Gideon die heeft dat met de Heere, heeft dat aan de Heere gevraagd. De Heere heeft het gedaan. En dan is het nog niet genoeg, want dan zegt Gideon tegen de Heere God, laat uw toren niet tegen mij ontbranden. Ziet u, voelt u hoe Gideon het vraagt? Gideon vraagt het niet van de Heere God, ik wil eens even weten of u erbij bent. Nee, Gideon vraagt het vanuit zijn eigen nederigheid. Althans, zo komt het echt bij mij over. Want hij zegt, Heer, ik hoop niet dat uw toren over mij zal ontbranden. Maar geef ook deze nacht nog een teken. Gideon is uit verootmoediging, is hij met de Heere God bezig. Let hij op de Heere God. En dan, nou, dan het omgekeerde, dan moet de vacht droog zijn en de aarde nat. En dan ook dat doet God. In vers 40 staat, en God deed zo in diezelfde nacht. Dat is ook wel heel bijzonder, want als Gideon dat teken van de Heere God vraagt, en misschien lezen we er zo overheen, maar als Gideon het teken van de Heere God vraagt, dan staat er, en zo gebeurde het, diezelfde nacht, en dan het tweede teken vraagt Gideon van de Heere God, en dan staat er, en zo deed God in diezelfde nacht. God heeft Gideon geroepen. Hij kent het hart van Gideon. Hij weet de kracht waarin Gideon wil handelen. Hij kent het verlangen van Gideon. Hij kent het offer van Gideon. Daar hebben we uitvoerig bij stilgestaan. Namelijk dat Gideon in zijn offer, in alles wat hij klaarmaakte voor de engel des Heren, alles was een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. En hij offert zijn hele leven door naar de Baal te gaan en de strijd aan te gaan, geeft hij zijn hele leven in de handen van de Heer. Want voor hetzelfde geld had Joas niet tussen beiden gekomen en gezegd van, nou, hier heb je mijn zoon. Nee, hij vertrouwt daar in God. Want de opdracht is dat God door zijn hand Midian gaat verlossen. Of Israël gaat verlossen van de Midianieten. En dan vertrouwt hij zijn leven toe aan de Heer. En dat ziet de Heer allemaal. De Heer ziet die hele vertrouwelijke omgang van Gideon met hemzelf. En daarom bevestigt God telkens weer opnieuw en laat God het niet lang duren, maar God blijft Gideon bevestigen in de weg die hij moet gaan. En dan staat er dan ook, en God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw. En dat heb ik ook in mijn eigen leven mogen ervaren. Dat God soms ook echt zo snel bevestigt. Omdat je dan ja, in alle ootmoed, in alle nederigheid, ootmoed wil zeggen van oké, dat je jezelf laag acht, dat je jezelf laag neerzet en dat je de ander God verhoogt, in alle ootmoed voor God ja, probeert te leven en dat God dan op een heel wonderlijke manier gewoon ja, ook mij heeft geroepen, samen met Ganna, in de eenheid waarin wij staan als man en vrouw, heeft geroepen om naar Enschede te gaan. Het is al heel lang, en ik heb dat wel eens gezegd volgens mij, mijn broertje heeft het trouwens bevestigd in de bevestigingsdienst, want die zei dat we voor hem stonden te preken, dat ik voor hem stond te preken. Maar het is al heel lang een verlangen van mij geweest, toen ik in de hervormde kerk zat, om dominee te worden. En ik had zo een beetje alles uitgestippeld en de weg die ik moest gaan, zo naar de HBO gaan, de HBO afmaken en dan met allerlei vrijstellingen van de HBO godsdienstpastoraal werk in Ede, zou ik dan met allerlei vrijstellingen naar de universiteit kunnen en daar opgeleid worden tot predikant van de hervormde gemeente. Maar er gebeurde van allerlei dingen in mijn leven en waardoor ik op een gegeven moment in een persoonlijk faillissement terecht kwam. En hoe dat precies gebeurd is, dat laat ik even in het midden. Want daar gaat het niet om. Maar de situatie waar ik in zat, was best wel heel erg moeilijk. En ik zag die hele weg die ik had uitgestippeld om, ja, om HBO te gaan studeren en om dan de universitaire opleiding te doen, zag ik als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ik denk van nou, ik word nooit meer predikant. Ik kan nooit meer predikant worden. En toen zei mijn oma, mijn oude oma, eind 80 was ze zo'n beetje. In 2001, 2002 zei mijn oude oma om mij te troosten, want daar kwam ik vaak en ik had verdriet en ik had pijn omdat de weg was afgesloten. Die zei toen tegen mij: Gijsbert, je moet één ding goed onthouden. Je hebt psychologen, je hebt sociologen, je hebt theologen en je hebt van God geleerden. En op dat moment dacht ik van, ik even tussen twee haakjes, ik wil dus niet zeggen dat de theologen niet Godgeleerden kunnen zijn. Dat zeg ik niet. Ik herhaal alleen even wat mijn oma toen zei om mij op dat moment in die situatie te troosten. Maar ik kon er niet zoveel mee. En ik had het ook wel in mijn hart bewaard, maar ja, wat moet je daar dan op een gegeven moment mee? En mijn leven is verder gegaan en u weet dat. Ik heb in 2007 een eigen kantoor opgericht, helemaal vanaf de grond opgebouwd. En toen op een gegeven moment, aan het begin daarvan, heb ik tegen mijn compagnon gezegd: moet je eens luisteren, de enige reden dat ik weg zou gaan uit het bedrijf zou zijn, zo hadden we dat toen even afgesproken, zou zijn als ik werk zou krijgen in de wijngaard van de Heere. Maar ja, ik deed van alles, ik mocht van alles doen, ook in de hervormde kerk. Later toen ik gedoopt was, niet meer in de hervormde kerk, maar toen kreeg ik allerlei andere dingen te doen. Die afspraak bleef tussen mijn compagnon en mij. Ik ben gewoon verder gegaan met het bedrijf, het ging goed en we mochten groeien. Maar op een gegeven moment ging het niet zo lekker. Je ziet dan toch dat de een wat andere keuzes maakt dan de ander. Wij als compagnons, we konden wel goed met elkaar, maar er kwam toch op bepaalde punten wat wrijving. En er speelden wat gevoelens. En ja, dat je op een gegeven moment moet denken van ja, we putten misschien uit alle twee uit een ander vaatje. En dat resulteerde erin dat ik in 2018... met hem mee zou gaan op reis om gewoon allerlei dingen met elkaar te bespreken. En de reis zou gaan naar Singapore. Nou hadden we wel vaker met elkaar afgesproken dat ik met hem mee op reis zou gaan, omdat hij nog allerlei andere bedrijfjes ook had. Van die reizen kwam door omstandigheden kwam er nooit iets van terecht. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, als ik in het vliegtuig zit, in het goede vliegtuig zit, dan weet ik dat ik daarheen ga waar we hebben afgesproken. En zo had ik dat ook met Singapore in 2008. Ik had zoiets van, ja, moet ik nou heen gaan? Moet ik nou niet heen gaan? En dat was in juni 2008 dat een beetje speelde. En toen hebben Ganna en ik hebben een Gideonskleedje neergelegd. Zo noem ik dat voor mezelf. Voor de Heere God. En we hebben op 7 en 8 juni hebben wij tegen de Heere God gezegd. De donderdagavond was dat, 7 juni. En de 8 juni hebben we daar gewoon bij de Heere God gelaten. Hebben we tegen de Heere God gezegd: Heere God, als ik naar Singapore ga volgende week, dan weet ik dat ik mijn bedrijf moet voortzetten. Maar als ik door omstandigheden, wat de omstandigheden dan ook zijn, niet naar Singapore ga, dan ga ik stoppen. En dat besluit hadden Ganna en ik samengenomen, voor Gods aangezicht, bij hem neergelegd, en hij zou op dat moment de beslissing mogen geven. Maar u weet wel wat ik net gezegd heb, dat de reden dat ik zou stoppen met het bedrijf zou zijn dat ik werk in de wijngaard van de Heere zou krijgen. Maar ik had nog niks. En wat schetst mijn verbazing? Onze geliefde broeder Theo Niemeyer. Wij hadden op donderdagavond dat kleedje bij God neergelegd. En geliefde broeder Niemeyer die belde mij zaterdag op. Of hij met mij kon spreken over mijn toekomst. Nou, dat was wel even to the point, laat me zeggen. En we hebben toen die maandag 11 juni 2018 hebben we met elkaar een gesprek gehad over de toekomst. Het was een heel fijn, heel goed gesprek. Niet namens de raad, niet namens de gemeente. Dat was op persoonlijke titel. Als broeders hebben we met elkaar gesproken. Een heel goed gesprek gehad. Maar op dat moment gaf God de reden aan mij om later tegen mijn compagnon te zeggen dat ik de bedrijfswerkzaamheden zou stoppen. Want wat gebeurde er die week erop? Die week erop kreeg ik op de maandag en de dinsdag kreeg ik een telefoontje en een appje van lukt het nog? Ga je nog mee naar Singapore? We gaan dan woensdag weg en dan kom je vrijdag weer terug. Want vrijdag moest ik op tijd terug zijn, want ik had een bruiloft. Ik mocht daar een bruiloftsdienst leiden, dus ik moest om 12 uur in het noorden van Nederland zijn. Ik zeg, nou, als dat lukt, woensdag weg, vrijdag terug, vrijdagmorgen, dan is het goed. Maandag, ja, het komt goed. Dinsdag, ja, het komt goed. En woensdag hoorde ik helemaal niets. En toen zouden we naar Singapore gaan. En het was net of God tegen mij zei van, je hebt wat bij mij neergelegd. Je hebt je bedrijf bij mij neergelegd. En de woensdag hoorde ik dus niets. En de donderdag sprak ik mijn collega. Die kwam op kantoor. We hebben met elkaar even, ik vroeg hem hoe het ging. Hij zei, ik ben naar Zwitserland geweest. En zeg ik, ben je nog in Singapore geweest? Hij zegt, ja, ik ben in Singapore geweest woensdag. En dat klopte, want dat kon ik zien aan de afschrijvingen. Want anders zou ik het haast zelf niet geloven. Maar ik kon het zien aan de afschrijving van de creditcard. En het was net of God tegen mij zegt, van oké, Gijsbert, nu moet jij de beslissing nemen die je donderdag al hebt genomen. Nu moet jij die beslissing, en die mag jij gaan uitvoeren met datgene wat ik jou heb gegeven. En dat vond ik wel heel erg bijzonder, om dat zo mee te maken en om dat zo, echt zo te zien dat de Heere God gewoon zo duidelijk en zo snel ook de richting geeft. En we hebben toen een gesprek gehad. En aan wie gaan we het dan verkopen, noem maar op. En toen is ons bedrijf, uiteindelijk toen wij het gesprek kregen met de koper, de huidige koper, is mijn bedrijf binnen 2 maanden verkocht. Was weg. Maar ik kende die tukkers helemaal niet. Ik wist helemaal niet wat voor volk dat was. En ik wist ook helemaal niets van de baptistengemeente De Schuilplaats. Ik had broeder Niemeyer wel eens horen spreken, maar voor de rest helemaal niets. En toen dacht ik van, er zal best wel een website bestaan. Dus toen ben ik gaan kijken op de website. En toen de laatste preek die erop kwam, was van onze geliefde broeder Malgo. 27 mei 2018. En ik denk van, ga eens luisteren, want ik kende broeder Malgo nog niet. En ik denk van, even luisteren. De broeder Niemeyer wel eens wat vaker gehoord, maar ik denk van, dan kan ik toch een klein beetje naar de cultuur van de gemeente. Kan ik toch een beetje kijken van, hoe dat werkte binnen de gemeente. En toen luisterde ik die preek. Die preek die ging over opwekking. En over de tekenen van opwekking. En toen zei hij, in de 57ste minuut, kunt u nagaan hoe een indruk dat op mij gemaakt heeft. Toen zei hij in de 57ste minuut dat wij terug moesten naar het woord. Dat was het derde teken van opwekking, dat we terug moesten naar het woord. Dat hoorde bij het tweede, maar de derde was dan echt dat je duidelijke schriftuitleg moest hebben. En ik ga nu een stukje citeren van de preek die hij toen heeft gehouden. En daar staat dan, begin citaat, dat er op zoek moet gaan naar broeders die het woord kunnen uitleggen. Ook voor hier in de schuilplaats. God zal mannen aanwijzen die de schrift kunnen uitleggen. Denk erom, het volk van God heeft geen behoefte aan allerlei theologen en aan geweldige redenaars. Maar wat Gods volk in deze tijd nodig heeft, dat zijn broeders, eenvoudige broeders, die door de Heilige Geest geleid de schrift gaan uitleggen. En daarbij ook het profetisch woord. Einde citaat. En toen ik dit hoorde, kwamen de woorden van mijn oma weer volledig tot leven. Wat zij, dit speelt dan in mei 2018, mijn oma die heeft het gezegd in 2001, 2002, dat ze zei van, je hebt psychologen, sociologen, theologen en van God geleerden. En broeder Malgo, die pakte dat feilloos weer terug. En dat weet hij niet, dat weet hij nu waarschijnlijk. Of ik heb hem dat in een eerder gesprek verteld. Maar dan zie je hoe de woorden door God gebruikt worden en hoe God de mensen leidt om oude woorden gesproken door een oude oma in het hart van iemand weer tot leven kunnen wekken. Dat we geen behoefte hebben aan allerlei theologen of aan geweldige redenaars, maar aan mensen die door God geleerd zijn om het woord uit te leggen. Ja, dat kwam bij mij binnen als een bom. Ik heb tranen gehuild van vreugde, maar ook van grootheid. Dat ik dacht van, Heer, wat bent u zo geweldig groot. Maar ik had nog een ander probleempje. Want Ganna, mijn lieve vrouw, die was uit Leiden gekomen in 2011, toen we met elkaar getrouwd zijn. En die had het in Ermelo nu goed naar de zin. En telkens als ik haar ook maar in die, dan moet u denken aan dat gesprek met Theo en dat we de zaak over hadden gegeven aan de Heere God. Maar telkens als ik haar aankeek met op mijn gezicht of op mijn mond Enschede of Niemeyer, toen begon Ganna te huilen. Want ze had er totaal geen rust over. En toen zijn we weer opnieuw naar de Heere God teruggegaan. Ik zie ons nog zo zitten op de bank samen. Toen hebben we gebeden. Hebben we de vierde dag, ik geloof dat het de maandag of de dinsdag was. En we hebben tegen de Heere God gezegd, Heere God, het kan niet waar wezen. Het kan niet waar wezen dat ik denk dat ik naar Enschede moet. Maar dat u mijn vrouw, met wie ik in de geestelijke eenheid sta, ja, niet laat meekomen. En dat hebben we heel eerlijk en heel open tegen de Heere God gezegd. En toen ben ik die dag erop ben ik gaan werken. En toen kwam ik thuis. En toen zei mijn vrouw, Ganna, mijn lieve vrouw Ganna, die zei, Gijsbert, moet je eens even komen, zeg. Ik heb leuke huisjes gezien in Enschede. Nou, mijn mond viel open. Ik denk, wat gebeurt hier? Maar God had in die morgen in haar hart de Bijbeltekst gegeven. Trek op naar deze stad. En ze was volkomen rustig om op te trekken naar Enschede. En dan voel je je zo geweldig klein. Om dan te beseffen dat je zo'n geweldig grote God hebt. En zo zijn er nog meer dingen gebeurd. Die ons bevestigd hebben in onze roeping hier naar Enschede. Maar ik zeg gewoon heel eerlijk. Niet omdat we God niet vertrouwden, maar we hebben telkens weer gewoon het geprobeerd om bij God neer te leggen. Om door hem bevestigd te worden in de weg die wij moeten gaan. En vandaar ook, hè, het is de eerste gemeente die ik mag dienen. Het is een heel rare tijd. We hebben met z'n allen heel veel meegemaakt. En we maken nog heel veel mee. In allerlei bedieningen. We maken veel mee in de gemeente, in het totale, in het wereldgebeuren en wat dan ook. Maar één ding weet ik. God heeft ons aan elkaar gegeven. En dat geeft mij zoveel vreugde. En dat geeft mij zoveel plezier om in het midden van u te mogen dienen. God heeft het bevestigd. Het plezier komt niet in eerste instantie van u. Het komt niet van mij. Maar God heeft ons zoveel vreugde gegeven. En ik hoop dat we zo gezamenlijk mogen delen in de vreugde die de Heer ons geeft. En dan, broeder Malgo heeft het gezegd. Eenvoudige broeder. Eenvoudige broeders, ja. Daar schaar ik mijzelf ook onder. Onder een eenvoudige broeder. En misschien is er, en dat zal zeker zo zijn, Dus laat het misschien maar weg. Er is heel veel op mij aan te merken. Maar ik hoop en ik bid dat u mij leert kennen en dat u mij kent als een eenvoudige broeder. Die het verlangen heeft om God te dienen, om door God geleerd te worden, om u te mogen dienen. En dat wij hand in hand, schouder aan schouder, de Heer Jezus mogen dienen. Want één ding, God leeft. Dat weet ik zeker.